Lieve vrienden, dit is weer een aflevering van Word Bemoedigd. Mijn naam is Wim van Putten. Afgelopen week heb ik gesproken bij de senioren van de Levend Evangelie Gemeente en bezoekers uit andere kerken. Ik heb gesproken over het onderwerp Het hart van een vader en ook van een moeder. Een goede tijd toegewenst.
Ik wil het vandaag met jullie. Ik heb erover nagedacht. En het was eigenlijk iets wat God in mijn hart legde. En ik kon er eigenlijk in die zin mee. Wat moet ik dat nou tegen mensen van onze leeftijd zeggen? En een beetje harder praten.
Ja.
Nog harder?
Ja.
Oh. Nou, ik zal mijn best doen.
Ja.
En ik heb een woord wat bleef bij me hangen. En als ik iets als een woord in mijn gedachten blijft, dan ga ik dat gewoon maar delen. En dan hoop ik dat het gezaaid wordt en in jullie hart belandt. Ik wil het hebben over het hart van een vader. En daarmee ook een hart van een moeder. Want we zitten hier als vaders en moeders. We kunnen als ouders best wel verdriet hebben soms over onze kinderen. Want dat speelt soms ook in uw en in mijn leven. Gelukkig gaat het bij de meeste gezinnen goed, maar wij als volwassenen, we zien onze kinderen uitvliegen. Ze gaan trouwen of samenwonen of ze hebben hun werk en hun gezin. En je ziet hun leven ontwikkelen. En soms gaat het ook in die ontwikkeling fout. Gelukkig gaat het bij de meesten goed en daar mogen we ook God voor danken. Daar bidden we ook elke dag voor. Maar er zijn ook situaties in gezinnen en misschien ook wel in dat gezin van u en van jou, waarbij je één van je kinderen, laten we zeggen, het gaat met iedereen goed behalve die ene. Dan merk je, ze is wat vaker ziek, of het gaat op zijn werk niet makkelijk, of het huwelijk staat onder spanning. En ik heb daarover nagedacht in de gezinnen waar ik contact mee heb, in mijn vriendenkring. En eigenlijk zie ik in ieder gezin wel zo'n zwakke plek, waar je zegt, daar heb ik wat meer gebed voor nodig. Dat speelt dan. En dat is niet alleen in onze tijd en in ons leven, maar als je in de Bijbel kijkt, dan zie je ook dat in het gezin bijvoorbeeld van Kaïn en Abel, van Adam en Eva al in het Bijbelverhaal, hoe daar al zo vroeg in de geschiedenis een conflict tussen kinderen kan zijn. Of van Isaac en Ismaël. En wat denk je van Jacob en Esau? Dat zijn de voorvaderen als het ware, waarin eigenlijk ook in de gezinnen al spanning en moeite is. En dat kan dan ook soms in ons eigen gezin een rol spelen. Gezinnen kunnen dan verscheurd worden door ruzies en spanning. En weet je, ik was aan het lezen in het Oude Testament en toen kwam ik bij het verhaal van koning David. En ik heb het hele leven van koning David, al die hoofdstukken uit Samuel, gelezen. En ik zag hoe deze man, die een man naar Gods hart is, want in de Bijbel wordt gesproken in Handelingen dat, en David, de zoon van Isaï, is een man naar mijn hart. Die heb ik gevonden, zegt God. Een man naar Gods hart, die toch zo'n verdrietig en moeizaam leven heeft gehad. En wat is het heerlijk als je een man en een vrouw, zoals jullie hier zitten, een man en een vrouw naar Gods hart mag zijn. Wat een geweldige omschrijving is dat, als je dat voor jezelf mag ervaren ook, dat je een kind van de Heer bent en dat je een man of vrouw van zijn hart bent. En toch zou je dan zeggen, dan moet het toch goed gaan, dan moet het toch allemaal op rolletjes lopen. Maar toch zie je ook in het leven van alle dag, in ons eigen bestaan, maar ook in het leven van David, dat er veel verdriet was. En dat uit hij ook in zijn psalmen. We zouden zeggen, met een kind van God, daar hoeft toch geen moeite naar. Daar kunnen we toch verbidden? Ja, daar kunnen we verbidden. En toch kan het in je leven zo zijn dat je hart verscheurd wordt voor datgene wat plaatsvindt in je gezin of in je omgeving. En zo is David een man naar Gods hart. En we weten allemaal uit de Bijbel en uit de verhalen die we gehoord hebben, hoe ook in het leven van David er, naast de moeite die hij had met de Filistijnen en de strijd met andere legers, dat er verdriet was, maar ook dat er zonde was in het hart van David. In het hart van een man waarvan God zegt, het is een jongen van mijn hart. En dan zien we dat, en we weten het ook wel, hoe dan een situatie ontstaat dat de begeerte bij David zo'n grote rol gaat spelen, dat hij een vrouw begeert. En uiteindelijk daar zelfs een moord voor pleegt en Uria, haar man, op een gevaarlijke plek in het leger plaatst, waardoor hij wordt gedood. En dan komt de profeet. De profeet Nathan komt bij David. En dan zegt hij tegen deze man naar het hart van God. En God ontziet hem niet in dit geval. Dan komt de profeet en dan gaat hij een verhaaltje vertellen, een soort gelijkenis, zoals de Heer Jezus ook gelijkenissen vertelde. En dan zegt David, wie is die man? Hoe kan dat? En dan zegt de profeet, jij bent die man. En zo werd hij ontdekt aan zijn eigen zwakte en zijn eigen kwetsbaarheid en zonde. Dat is de man van God en toch, jij bent die man. En zo zien we in onze gemeente bijvoorbeeld bij profetieën, dat heel veel profetieën een positieve, bemoedigende en opbouwende inhoud hebben. Maar ik heb ook gezien in het Oude Testament hoe profeten soms de vinger op de zere plek legden en de dingen aanstipten en zeggen, dat is niet goed, daar moet je veranderen, dat moet anders in je leven. En deze begeerte, deze fout, dat kan ook niet voor het aangezicht van God bestaan. En daarom is het ook altijd als wij eerlijk voor God staan, dat hij met zijn Heilige Geest ons overtuigt van de dingen waarvan hij zegt, wil je je recht zetten voor mij? Wil je een keuze maken? Wil je deze verslaving, deze slechte gewoonte, wil je dit en dat wat niet naar mijn wil is, veranderen in je leven? Nou, dat geldt ook voor David. Hij heeft een hoge prijs moeten betalen met Batseba voor de zonde die ze hebben gepleegd. En we zien dan ook dat daar het verlies is van een kindje. En dan lees ik in de Bijbel hoe David er alles aan deed om toch, ja, laten we zeggen, om dat een plek te geven. En hij worstelde voor het aangezicht van God. We lezen hoe hij op een gegeven ogenblik in zijn wanhoop tot God schreeuwt. En hij wilde niet eten en hij wilde niet, hij vastte. Hij heeft geschreeuwd en gehuild. Hij heeft op de grond gelegen als het ware van wanhoop. En dan in zijn uiterste wanhoop dicht hij Psalm 51... waarin hij dan zegt, Heer, ik ben zo overtuigd, schep mij een rein hart. God, een vernieuw in mij, in mijn binnenste, een vaste en standvastige geest. Ja, dat is een aangrijpend verhaal. En de nood van een man die een kind van God is en die zo dicht bij de Heer leeft en toch in een fout vervalt. Ja, en dan is het niet alleen het sterven van dit kindje, maar Nathan is nog niet klaar met zijn woorden. Dan zegt hij op een gegeven ogenblik ook, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, opdat u mij veracht hebt. Dat is een ernstig woord. Daar ligt een vloek ineens op het gezin van David. En je ziet dat, als je de geschiedenis leest, dat telkens weer opnieuw in het gezin van David er dingen gebeuren waarvan je zegt, wat verschrikkelijk, wat moet die man een pijn en een verdriet hebben gehad. En steeds weer teruggedacht hebben aan die woorden van Nathan, dat hij daar dat woord van de Heer uitsprak. En dan ja, is daar de situatie dat hij ervaart, ik ga in mijn gezinsleven door een dal van diepe duisternis. Hij dicht die psalm, die man naar Gods hart, die man van de psalmen. En dan zegt hij in Psalm 23, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij bent mij bij. Ja, Heer, een diepe duisternis in mijn gezin, in mijn familie, met mijn kinderen. En als ik het eventjes kort op een rijtje mag zetten, ik denk bijvoorbeeld aan Amnon die zijn zus verkrachtte. En dan Absalom die wraak neemt omdat zijn zus is misbruikt. En uiteindelijk ook vermoord. En al die keren blijft David eigenlijk heel passief. Hij laat het als het ware gebeuren. Op een gegeven ogenblik is het Absalom die de macht wil grijpen en zijn vader naar de troon wil stoten en uiteindelijk ook tracht te vermoorden. En uiteindelijk dit zelf ook moet betalen met zijn eigen dood. De trots van de vader, Absalom, de troon opvolger. Ja, wat voor man was die Absalom? Nou, ik heb het in de Bijbel opgezocht. Absalom was een man waar de mensen tegen opkeken. Absalom was een man die door iedereen bewonderd werd. We lezen bijvoorbeeld in Samuel, en dat staat er in 2 Samuel 14. En nu was er in heel Israël geen man die zo om zijn uiterlijk bewonderd werd als Absalom. Van voetzool tot kruin was er niets aan hem ontsierde. Wanneer hij zijn hoofdhaar knipte, moet je nagaan, Hij moest het elk jaar afknippen, anders werd het te zwaar. Het woog wel 200 shekel, volgens de koninklijke maat. 200 shekel. Hij had een prachtige haarbos die 2,3 kilo woog. En dat moest hij elke keer afknippen, want het werd gewoon te zwaar. Een prachtige man die werd bewonderd. En ondanks deze prachtige uiterlijk en deze haarbos en het bewonderd worden door mensen, had hij een verderfelijk karakter. Een karakter wat niet op God gericht was en een karakter wat niet op zijn vader gericht was. Het was in dit geval een slechte zoon. En deze zoon die terroriseerde het gezin van David. En we zien hoe hij een opstand beraamde. We zien hoe hij in opstand leefde met zijn vader en er alles aan deed om de macht te grijpen. En deze man die in zijn trotsheid het volk achter zich probeerde te krijgen door manipulatie en informatie, valse informatie over zijn vader. Hij gaat de strijd aan tegen David, zijn vader. Zijn bloedeigen vader die hem in zijn handen heeft gehad en misschien voor God heeft gestaan. Heer, laat dit kind tot een zegen zijn, ook voor u. En deze zoon staat op tegen zijn vader. En nu kom ik bij het onderwerp waar ik het over wil hebben, want deze vader heeft iedere keer weer opnieuw die zoon in zijn hart gesloten. Iedere keer zei hij, kom dan maar weer naar huis, jongen. Het was een vader die steeds weer bewogen was over zijn eigen kind en hem in ere herstelde en hem een plek gaf in zijn omgeving. Dat vaderhart van David, dat sloot dat kind iedere keer weer in zijn hart op. En zei, ik geef je opnieuw een kans. Terwijl iedereen zei, dat kan toch niet? Dat kan je toch niet accepteren? Je kan toch zo'n jongen niet zijn werk laten doen? Je moet daar toch wat aan doen, David. Ja, inderdaad. Daar waar de anderen zeggen, dit onrecht kan niet bestaan. Wie verdraagt zo'n man in zijn omgeving? Ja, David. David verdroeg deze weerbarstige, weerspannige zoon in zijn omgeving, omdat zijn vaderhart zo diep verwond was en geliefd was over dat kind, dat hij dacht, ik kan hem niet laten vallen. Ik wil hem steeds opnieuw een kans geven. Dat kan toch niet, zegt de omgeving. Maar het is tenslotte je kind. Misschien herken je dat ook wel, dat mensen zeggen, ja, die jongen die geeft helemaal niet om je. Je dochter is al maanden niet bij je geweest. En dan voel je de verwijten misschien van je omgeving. En dan zeg je, ja, maar het is mijn kind. Het is mijn kind. Ik laat hem niet vallen. Ik laat haar niet vallen. En ja, weet je, dat kan je alleen maar zeggen als je zelf dat ervaren hebt in je gezinsleven. Dat je soms een moeilijke situatie doorgaat met een van je kinderen. En als soms je vaderschap op de proef wordt gesteld of je moederhart pijn gedaan is. Dan zeg maar, ik laat hem of ik laat haar niet vallen. Want ik heb te gedragen onder mijn in mijn buik. Ik heb te groot gebracht. Ik heb te van de Heer verteld. En ik blijf vertrouwen en geloven dat God zijn werk in zijn of haar leven zal doen. En zo zit David midden in een enorm conflict met zijn zoon. U kunt het leven in het boek Samuel, ik ga het allemaal niet helemaal uitpluizen, want het is een heel langdurig verhaal. Maar het is uiteindelijk komt het tot een climax tussen David en zijn zoon die in opstand is gekomen. En in die climax dan, daar gebeurt iets bijzonders, vind ik zelf. Dat zijn woorden die mij raken. Want op dat moment, als daar eigenlijk dat conflict tussen die legers, namelijk de volgelingen van David die bij hem zijn geweest, trouw zijn gebleven, en het leger wat Absalom achter zich verworven heeft, als die twee legers elkaar gaan ontmoeten en tot een climax gaan komen, dan roept David zijn legeroverste bij zich. Hij heeft 3 generaals. Dat is Joab, dat is Abisai en dat is Ittai. En hij roept die 3 legeroversten, die generaals bij zich. En dan zegt hij de volgende woorden. En ik vind het heel aangrijpend. Het raakt mij in ieder geval. Dan zegt hij op een gegeven ogenblik, treed niet te hard op tegen mijn jongen, mijn Absalom. Dat is de jongen die zijn vader vernederd heeft. Die met zijn vrouw geslapen heeft. Die man die in opstand is gekomen, die jongen die in opstand is gekomen tegen zijn vader. Daarvan zegt David dan op een gegeven moment, treed niet te hard op tegen mijn jongen, tegen Absalom. Ja, wat een bewogenheid ligt er in dit hart van die vader. Wat een bewogenheid en liefde kan er in het hart van een vader en een moeder zijn. Terwijl er zoveel dingen gebeuren waarvan je zegt, ik heb er verdriet over. Ik vind het moeilijk dat je vast blijft houden, terwijl anderen ophouden te verwachten. Terwijl anderen zeggen, ik ga er niet meer voor bidden hoor, ik vind het genoeg zo. Dat jij als man en vrouw, als vader en moeder vast blijft houden aan de belofte die God in je hart gelegd heeft over dat kind. Dat je vast blijft houden in gebed. Dat je moed blijft houden en zegt, er komt een dag dat het werk van God zijn doorgang zal hebben in zijn of haar leven. En zo is het ook geweest bij Absalom. Hij heeft zijn vader vernederd. En hij heeft zijn vader gekwetst tot in het diepste van zijn hart. En toch zegt deze David, hij zegt, treed niet te hard op tegen mijn jongen. Het is ongelooflijk. Het is onbegrijpelijk hoe ver een liefde van een vader en een moeder voor hun kind kan gaan. En ik kan hier wat van leren. Ik wil hier wat van leren, want ook wij allen zoals we hier zitten hebben wel eens een keer te maken met een Absalom in ons leven. En dan is het goed als ons hart zacht blijft. Dan is het goed dat we iedere keer naar God toe gaan en zeggen, Heer, u weet, het doet zo pijn, Heer. Het is moeilijk. We lijden eronder. We hebben er verdriet over. En dat je dan met je hart naar God gaat en zegt, Heer, laat het alstublieft zacht blijven voor mijn kind. En open voor uw Heilige Geest. En zo mogen wij altijd leren dat er een doorbraak mag komen. Een vertrouwen mogen we hebben dat er een herstel kan plaatsvinden. En dat we dat herstel in de eerste plaats mogen verwachten van God. En dat we ook mogen vertrouwen dat het herstel in families en relaties, want het hoeft niet alleen je kind te zijn. Het kan ook in de familie zijn. Ik moet eventjes denken aan het verhaal van wat we allemaal misschien wel eens gezien hebben op de televisie. De uitzending van Bert van Leven, van familiediner. En dan zie je hoe ze uiteindelijk een poging doen om mensen die jaren al niet meer met elkaar in contact komen, die elkaar verwijten en boze dingen hebben geschreven en gedaan, dat er dan toch een poging wordt gewaagd om tot een verzoening te komen. Ja, er kan soms veel verdriet zijn in families. En dan is het hart van David deze, treedt niet te hard op tegen mijn jongen. Dat zegt hij tegen zijn legeroverste over een man van misschien wel 40 jaar. Mijn jongen. Hij ziet hem nog steeds als zijn kind, wat hij als kind in zijn armen heeft gehad. Deze jongen, het is mijn jongen. Daar herken ik zo de liefde van God in. Daar herken ik zo de liefde van Jezus in. En Jezus die ziet niet voorbij aan de dingen die soms fout gaan in ons leven. En als je stil bent voor God, dat geldt bij mij zo en dat zal voor jullie ook gelden. Dan word je soms door de Heilige Geest bepaald en zegt, doe dat eens anders. Of wees eens wat vriendelijker naar die mensen. Of geef eens wat meer aandacht aan dit of dat. De Heilige Geest heeft contact met ons en spreekt ons aan. Maar bovenal ontmoet ik in Jezus en in de Heilige Geest die tot ons komt, zijn bewogenheid en liefde. En dat is de liefde van een vaderhart. Wat hij ook in mijn hart wil leggen. Dat ook mijn hart en uw hart, jouw vaderhart en je moederhart een zacht hart zal zijn. Ook voor je kinderen of voor de Absaloms in je leven. Want die hoeven niet altijd in je gezin te zijn. Nou, u weet waarschijnlijk wel hoe het met Absalom is afgelopen. Absalom heeft de strijd met zijn vader uiteindelijk verloren. En hij moest vluchten. Hij vluchtte in een bosgebied. En in dat bosgebied daar zijn 20.000, zegt de Bijbel, de 20.000 soldaten gevallen. En niet alleen door het zwaard staat er. Ze zijn gestruikeld over de wortels van de bomen. Ze zijn gevallen in de spleten in de grond. Er zijn duizenden mensen gestorven in deze gruwelijke strijd. En daar moest ook Absalom, die trotse Absalom, met zijn hoofd met haar, met zijn brani en zijn grofheid naar zijn vader toe. Hij moet daar als een vluchteling het bos in vluchten. En als hij met zijn muildier daar door dat bos gaat, blijft hij met die kop met haar hangen in de struiken. En ja, weet je, in die situatie is hij uiterst kwetsbaar geworden. En dan lezen we in de Bijbel in 2 Samuel 18 vers 9. En toen het muildier onder de dichte takken van een grote eik kwam, kwam zijn hoofd vast te zitten in de takken van de eik, zodat hij bleef hangen tussen hemel en aarde. Dat raakte mij ook weer. Hij bleef hangen tussen hemel en aarde. Want deze Absalom hing daar tussen hemel en aarde, maar hij was schuldig. En het was het gevolg van zijn eigen zonde. Maar dan moet ik denken aan de Heere Jezus. Want ook hij hing daar tussen hemel en aarde. Ook vastgenageld. Ook met spijkers vastgezet. Ook in zijn kwetsbaarheid en zijn naaktheid. Maar hij was niet zondig. Hij was onschuldig. Hij hing daar tussen hemel en aarde. Niet voor zichzelf, maar hij hing daar tussen hemel en aarde voor u en voor mij, voor jou. Zoals wij van hem ook afhankelijk zijn geworden, doordat wij onze verlossing nodig hebben en hij daar de prijs voor moest betalen. En zoals Absalom werd gedood voor zijn eigen zonde, zo werd Jezus doorboord en opgehangen en gedood voor onze zonde. En dan horen we in de Bijbel het hart van de Vader, het hart van David. Want als hij dan hoort dat zijn zoon is overleden en dat zijn zoon is doorstoken met een spies door de soldaten van David, terwijl die zo nadrukkelijk heeft gevraagd: spaar dat kind alsjeblieft. Dan komt de boodschap bij David en dan zeggen ze: uw zoon is overleden. En weet je, dan staat er weer zo'n hartekreet in de Bijbel. Want dan horen we de hartekreet en de schreeuw van die vader als die verneemt dat zijn zoon is omgebracht. En dan zegt hij: mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Ja, ik hoor in die woorden zoals ze in de Bijbel zijn opgeschreven de schreeuw van een hart van een vader wat zo diep geraakt is van verdriet. Een vader die ondanks alles wat gebeurd is, dat kind heeft lief gehad. En dan zegt hij, en toen voerde er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn Absalom, mijn zoon Absalom. En dan zegt hij: was ik maar dood in plaats van jou. Absalom, mijn zoon Absalom. Was ik maar dood in plaats van jou. Hartverscheurend. Hartverscheurend is dat als je deze woorden leest en zo op je in laat werken dat deze vader in de plaats van zijn zoon had willen sterven. En zo moet het ook in de hemel zijn geweest. Ik probeer het me een beetje menselijk voor te stellen. Maar als de Heer Jezus daar aan het kruis hangt en gestorven is, dat de vader als het ware zegt: Jezus, mijn zoon, mijn zoon, mijn zoon. Zoals dat weer klonk in de woorden van David, heb ik het idee dat de vader ook verdriet heeft gehad over het sterven van zijn zoon, de prijs die hij heeft betaald om ons te redden. Ja, en op Golgotha werd het stil. Er zijn tijden geweest dat er een spreker van God was. Toen Jezus werd gedoopt, was daar een luide gebaar van God, een spreker van de Heer, waarin die zegt: mijn zoon, in wie ik een welbehagen had. Maar toen de Heer Jezus aan het kruis hing tussen hemel en aarde, werd het stil. Ja. Toch is onze Vader trouw gebleven. Het vaderhart van God werd een beetje weerspiegeld in het vaderhart van David. Maar het vaderhart van God is nog veel ruimer en groter en gaat nog veel verder dan dat. Want onze hemelse Vader heeft zijn geliefde zoon, die tussen hemel en aarde stierf, heeft hij opgewekt uit de dood. En niet alleen voor zichzelf, maar omdat hij in hem en met hem ons allen, zoals wij hier zitten, mee heeft opgericht en opgewekt. Opgewekt ten leven. En zo is de Heer Jezus voor ons opgestaan en heeft gezegd: mag ik jou meenemen? Wil je erbij zijn? Wil je als mijn kind met mij optrekken tot eer van mijn Vader in de hemel? Maar ja, David zegt: was ik maar dood in plaats van jou. En wat hij niet kon doen als vader voor zijn zoon, heeft onze hemelse vader wel gedaan voor zijn zoon Jezus. De Heer Jezus is opgestaan en opgestaan om ons het leven te geven. En het vaderhart van God in de hemel is zo ruim en zo liefdevol en zo bewogen over ons leven, dat hij zegt, ik heb er alles voor over. En als er soms iets fout gaat in ons leven, dat hij dan zegt als het ware, wees een beetje voorzichtig met hem of haar. Hou hem in de gaten. Let op hem. En dat doen we met elkaar. We willen op elkaar letten in de naam van de Heer Jezus. En zo ervaren we die onvoorwaardelijke liefde van God. En hoe moeilijk het soms ook is in ons eigen leven om soms vast te houden aan beloftes. Om soms vast te houden aan de dingen die je hoopt en bidt en verwacht. Dan toch mag je weten dat als je gekwetst bent, geraakt bent misschien door situaties in je gezin of in een gemeente. Waar je met elkaar optrekt en waarin je elkaar soms ook wel eens raakt en verkeerde dingen zegt en pijnlijke dingen. Dat je dat soms als een Absalom kan ervaren. Dat je zegt, nee, ik wil mijn hart bewaren voor al het kwaad en verwijt en boosheid. Ik wil in de gezindheid van het hart van David blijven. In de gezindheid van het hart van God. En misschien zeg je, ja, dat is lastig. Dan zou ik willen zeggen, blijf in je hart van Absalom houden. Blijf in je hart houden van je kind, van je man, van je ex. Als dat mogelijk is. En dat bedoel ik niet houden van, maar in de betekenis dat je voor iemand kan blijven bidden. En dat je je hart niet laat verontreinigen door bitterheid en boosheid en verdriet. Maar dat je uiteindelijk zegt, ik wil net als David een rein hart, Heer. Ik wil zuiver voor u blijven. En als je dan denkt, dat lijkt me hart erg moeilijk. Dat lijkt me erg zwaar. Toen kwam in mij een heel oud lied uit de kerk, waar ik vroeger vandaan kwam. En toen, ik dacht, ik ga het gewoon zeggen, want de velen van jullie zullen het ook kennen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Dus Heilands woorden zijn gewis. Valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou het ozijne macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Ik vertrouw op Jezus. Jullie vertrouwen op Jezus. En we mogen ons hart bewaren zoals David zijn hart in liefde bewaard heeft voor zijn kind. Amen.
Bedankt weer voor het luisteren naar deze boodschap. Ik hoop dat het je bemoedigd heeft. En ik zou het leuk vinden als je de volgende keer weer afstemt op Word Bemoedigd. Gods zegen toegewenst.